Martijn, we gaan het hebben over schermgebruik vandaag. Een heikel onderwerp waar veel ouders toch mee worstelen. Worstel jij met je eigen schermgebruik eigenlijk?
Nou, eigenlijk niet.
Nee?
Nee.
En waarom niet?
Omdat ik heb geaccepteerd en helemaal geen probleem mee heb dat een heel groot deel van mijn leven op een computer plaatsvindt. Dus, en ik haal daar heel veel rijkdom uit.
Ja.
Dus ik heb er niet zo'n probleem mee. Ik begrijp tegelijkertijd echt wel dat er een probleem is. Daar gaan we het ook over hebben. Ja. Maar als je aan mij vraagt, heb ik daar een probleem mee. Soms erger ik me aan het feit dat ik gewoon zinloos die telefoon oppak. Denk van, wat ben ik nou aan het doen? Ja, dus een beetje verslavingsgedrag, zou ik zeggen. Ja. Maar mijn scherm geeft aan, alleen maar mijn telefoon, 4,5 uur per dag. Maar dat is inclusief podcast luisteren, Google Maps, weet je wel, al die dingen. Het zegt mij niks.
Maar daarmee zeg je denk ik niet van nou, dan hoeven we het er niet over te hebben.
Nee, want er is geen onderwerp waar zoveel ouders ons vragen. Ga daar eens iets over zeggen. Dus er is wel degelijk een probleem. Volgens mij heel goed dat we het erover hebben. Maar dat wordt zometeen wel mijn eerste vraag. Dus dan kan je over nadenken van wat is eigenlijk het probleem.
Je luistert naar de 018 Banners en Pondcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
Steven, zoals gezegd, heel veel ouders zitten ermee. Maar wat is het probleem?
Het probleem is niet zozeer het schermgebruik, maar het ongebreidelde, het onbegrensde schermgebruik. Omdat als je iets doet, doe je natuurlijk iets anders niet. Nou, en dat geldt hier ook. Dus als je veel op je scherm zit, dan doe je andere dingen niet. En wat doen kinderen dan voornamelijk niet? En dat is spelen. Hè, dus we hebben er eerder over gehad, hè? Kinderspel is geen kinderspel. Kinderspel is de manier om de wereld te leren kennen. Zowel sociaal, dus veel ruzie maken, je sociale vaardigheden aanscherpen via het conflict. Lichamelijk natuurlijk kinderspel, maar ook constructiespel, nou, alle soorten spel. Daarmee leer je de wereld kennen.
Mag ik daar toch iets tegenoverstellen? Want op een schermpje is ook vaak sociaal. Is uitwisselen met leeftijdgenoten, berichtjes uitwisselen. Je kunt zelfs een spel doen online, gamen. Dat doen kinderen onderling ook. Maken we het niet te problematisch door te zeggen van ze spelen niet meer. Wat ik wel snap is dat je lichamelijk niet heel erg uitgeput raakt van een scherm. Dat begrijp ik heel goed. Maar dus wat jij nu noemt, spel, sociaal. Ja, is dat allemaal wel zo?
Er is een soort sociale vaardigheid online. En er is een soort sociale vaardigheid in het echte contact. Het uitmaken via de sms. Hè, en dan kunnen we zeggen, dan doen ze dat online. Maar hoe je omgaat met spanning in het echte leven, hoe je dit soort dingen doet, dat leer je echt alleen maar door het te doen. Natuurlijk is het zo, en ik wil ook helemaal niet zeggen dat het de vijand is. Net zo goed als snoep niet de vijand is. Maar je zet niet een snoeppot op tafel en zegt, nou jongens, alsjeblieft, en pak maar wat jullie pakken kunnen. Dus je reguleert het. Of beter gezegd, je co-reguleert het. Dus je doet het eerst samen, je legt uit. En dan hoop je dat uiteindelijk de regulatie zelf een beetje op gang komt. Wat moeilijk is bij screengebruik, waarom ook, en dat is een tegenstander die je niet moet onderschatten. En dat heb ik ook altijd zo'n beetje een beeld in mijn hoofd. Dat volwassen mensen zitten te vergaderen en te onderzoeken hoe ze kinderen zo lang mogelijk op dat scherm kunnen houden. Een van de gebieden, zo niet het gebied waar kinderen het meest wordt verboden om online te gaan, is in Silicon Valley.
Je bedoelt dat de uitvinders?
De uitvinders, zoek maar op, die willen niet dat hun kinderen veel op social media en op een scherm zitten. Omdat zij weten welke krachten er allemaal achter schuil gaan.
En welke krachten gaan er achter schuil?
Dat er dus wordt gekeken hoe je kinderen langdurig aan een scherm kan houden. Dus je hebt al heel snel een hele hoop punten, bijvoorbeeld. Of je gaat al heel snel naar een volgend level. Kijk, ik wilde niet het verleden romantiseren. Maar voordat je eerst een schaakpartij wint, en voordat je dat überhaupt snapt, dan ben je wel even verder. Maar als je online een spelletje begint heel eenvoudig, en onmiddellijk heb je 15.000 punten, bij wijze van spreken. Dus je denkt onmiddellijk, hé. En zo word je erin gezogen. En als een volgend level of een volgende score maar kort genoeg op de vorige zit, dan is het moment waarop je zegt van nou, nu heb ik er genoeg van. Als je weet dat over 10 seconden heb je er weer punten bij. Nou, en zo.
Dit gaat over spelletjes, hè?
Dit gaat over spelletjes, ja. En dat is ook natuurlijk wat er veel al gebeurt. En er zijn ook hele positieve spelletjes natuurlijk. Minecraft, waarin je echt creativiteit kunt ontwikkelen. Dus daarom zeg ik ook, we willen het hier zeker niet de vijand maken. Net zo goed als Snoep niet de vijand is. Maar het wil niet zeggen dat we alles kunnen laten lopen en denken, nou, dat reguleert zichzelf wel. Okay. Waarom ook? Juist omdat er zo goed over wordt nagedacht.
Oké. Er wordt ook nagedacht over hoe je kinderen groenten laat eten. Hè? Dus, ja. Maar we vinden dit dus kwalijk. Een ouder die zegt, mijn kind zit 5 uur per dag op TikTok. Daar is inderdaad dus een probleem.
Ja.
En wat is het gevolg van dat gedrag? Dat je zoveel tijd bijvoorbeeld op TikTok of een andere platform plaatst?
Nou, laten we eens beginnen met lichamelijk. Ik sprak een tijdje geleden een chiropractor, zo'n rugarts. En die zei, ik behandel nu ruggen die ik 15 jaar geleden alleen maar bij mannen, met name van zo rond de 50 tegenkwam, hè, van die hoge vergroeide ruggen. Er is een Nederlandse oogarts, een belangrijke oogarts in Nederland, en die zegt dat blindheid in de toekomst erg toe zal nemen. Omdat je op jonge leeftijd moet en ik ben geen oogspecialist, maar dat je vaak ver en dan weer dichtbij moet kijken, dan weer verder. Maar als je zo vaak alleen maar dichtbij zit te kijken, je ziet dat ook in Azië, waarin het aantal kinderen met brillen exponentieel is gegroeid. Dus dan heb ik het nog even over het lichamelijk.
Ja, lichamelijk, dat snap ik.
Ja, dus dat is al een reden. Sociaal en emotioneel, nou, daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Dat je leert het leven via modeling. Dus je kijkt hoe andere mensen dingen doen en dat doe je na. En door het experimenteren. Maar dat is dus allemaal in de actieve wereld. Dus allemaal door ervaringen opdoen. Je leert door ervaringen opdoen. En de ervaringen van die schermpjes zijn vaak net zo plat als die schermpjes zelf. Hè? Dus ze zijn niet, maar ze gaan niet heel diep. Dus je hebt een soort winst te halen, wat je net ook al zei. Hè? Dus hey, af en toe leer je in die wereld ook de technologie kennen. En dat is heel belangrijk, want de technologie maakt onderdeel uit van de wereld. Dus het zou ook niet oké zijn om te zeggen, nou, we wachten tot je 18e en dan begin je daar pas mee. Omdat je dan helemaal niet bent groot geworden daarin. We weten ook bijvoorbeeld dat kinderen die niet meegroeien met snoepgebruik, dus hoe ga je daar nou mee om? Geen snoep en op een gegeven moment, dus heel streng daarin, dat die de grotere kans hebben om op 25-jarige leeftijd overgewicht te hebben, omdat ze het niet hebben leren reguleren. En als het dan eenmaal mag, ja, dan is er geen horizon aan, is er geen grens aan. Dus we moeten onze kinderen daarmee om leren gaan, zelfverantwoordelijkheid, al dat soort dingen. Niks doen.
We hebben een lichamelijk, een sociaal, emotioneel.
Ja, en er is er nog één. En dat is dat voor ouders dat scherm vaak ook een soort elektronische oppas is. Dus je kinderen zijn veel rustiger en behapbaarder. En als je moe thuiskomt of je hebt geen zin in gedoe, je zet ze achter een schermpje en dan weet je één ding zeker, dat wordt een rustig middagje. Ze zeggen wel van wij middelbare mannen zijn digital immigrants. Dus wij komen in die digitale wereld als immigranten. We hebben geen idee. En de kinderen zijn digital natives. Een native is iemand die daar geboren is. Dus zij zijn helemaal in die wereld al geboren. En daardoor overstijgen ze ons eigenlijk in het kennis op dat gebied. Dus eerst in de geschiedenis van de mensheid weet de jeugd meer over een belangrijk onderwerp in de maatschappij dan de ouderen. En een van de reacties, omdat we dus zelf geen kader hebben meegekregen uit onze eigen opvoeding, hoe ga je daar nou mee om? Weten we het niet? En laten we het maar lopen. Denken we, nou, ja, ik heb niet iets om op terug te vallen en de kinderen weten er zoveel van. En dat is een misvatting. Kinderen weten er niet veel van, ze zitten er veel op. Maar dat is wat anders dan dat zij bijvoorbeeld snappen wat de beweegreden is van iemand om daar iets te beweren. He, dus ja, ik heb het daar gezien, dus is het waar. He, dat ook wel mediawijsheid wordt genoemd. En dus moeten we dat ook reguleren.
Ja, precies. We raken een heleboel dingen tegelijk aan. Hè? Dus een lichamelijke reden om niet te veel schermgebruik. Een sociale redenen. Overigens moeten we dus onszelf als ouders ook reguleren. Dat geef je aan.
Ja.
En er gebeurt op dat net, of op al die platforms gebeurt er het een en ander, waar natuurlijk ook een zekere begeleiding of regulering bij nodig is. Hè? Dus dat is, laten we zeggen, het probleem. Als we het nu hebben over schermgebruik, waar willen we dan eigenlijk naartoe? Hè? Dus is er iets van een richtlijn te geven van wat dan een, laten we zeggen, een verantwoord schermgebruik is bij kinderen?
Ja, nou, de World Health Organization, hè, dat is van de VN, hè, dus dat zijn de dokters van de wereld, zou ik bijna willen zeggen. Die zeggen, nou, onder 1 jaar gewoon niet. Van 1 tot 4 jaar niet meer dan 1 uur. En maximaal 2 uur tot je volwassen bent. Om al die andere ontwikkelingstaken ook tot een goed einde te brengen.
En dat snap ik, dat is een mooie richtlijn. Moeten we het dan ook niet hebben over de kwaliteit van het gebruik? Hè? Dus als je een podcast luistert in de auto, en ik snap dat het niet helemaal kindergedrag, maar hè, dus dat is toch echt wat anders dan 2 uur TikTok-filmpjes kijken.
Maar ik vraag me ook af of dat onder schermgebruik. Schermgebruik is kijken op een scherm.
Oké. Ja.
Dus nee, zeker. Er zijn hele. Ik speelde vroeger. Dus als je gaat kijken, maar we hebben nu ook van wat dan niet. Maar natuurlijk, wat je treft, wat dan wel? Dat co-reguleren, dus dat eerst samen doen voordat je kind wil dat je kind iets alleen doet. Dus ook meespelen. Dus niet denken, nou, dat is iets van daar op de bank en daar heb ik niks mee te maken. Maar ook af en toe, dus ik weet nog toen mijn eigen kinderen jong waren, dat we Cover Orange speelden. Dus dat vond ik een hartstikke leuk spelletje, waar je ook slim voor moest zijn. Dus toen, en dan gingen we met z'n drieën op de bank zitten en dan gingen we dat op de tablet spelen. En als je af was, dan gaf je het door. Dus zaten we met z'n drieën, keken ook hoe anderen dat speelden. En daarmee werd het dus ook een sociaal geheel in de werkelijke wereld.
Ja, dan heb je eigenlijk een instrument, zoals een bal. Maar in dit geval is dat dan een schermpje.
Ja.
Dus we hebben een probleem. We hebben een richtlijn. En nu is even de vraag, en dat is natuurlijk de vraag waar al die ouders mee zitten.
Ja.
Hoe ga ik ermee om?
Ja.
Dus je geeft wel iets aan. Hè? Dus je kunt meedoen, je kunt het begeleiden. Hoe zorg je ervoor dat kinderen niet, als jij daar niet bent, je bent er vaak ook niet, urenlang dingen zitten doen waarvan je het gevoel hebt, daar worden ze ongeveer hersendood van.
Ja. Nou, waar het met name om gaat, is aan de voorkant, dus helemaal aan het begin, als je er wel vaak bent, om daar de structuur een beetje in te brengen. Dus wat ik zelf deed, en ik heb het hier ook wel over op scholen bijvoorbeeld. En ik probeer het altijd, maar er is nog nooit een school geweest die het heeft omarmd. Dus ik heb succes, volgens mij succes nul. Maar dat je tot 5:30, als je op de basisschool zit of daarvoor nog, tot 5:30 is er geen schermtijd. En waarom? Omdat Een dag bestaat uit een aantal kantelmomenten. Dus we gaan nu naar school, of we gaan nu naar boven, of we gaan nu naar bed. En de kwaliteit van die kantelmomenten, die bepalen vaak de kwaliteit van de dag. Dat als dat goed gaat, dan rommel je een beetje op een aangename manier die dag door. Dus die kinderen komen thuis. En het eerste wat ze doen, als ze thuis komen, de kans is vrij groot dat ze dat 1 uur later nog gaan doen zijn. Dus als ze dan een schermpje aan mogen klikken, dan is de kans vrij groot dat ze dat later nog gaan doen zijn. Als dat gewoon niet in de structuur zit, dan moeten ze dus iets anders verzinnen. En dan is de kans vrij groot dat ze dat dan een uur later aan het doen zijn. Dus ik had thuis de regel, tot 5:30 geen schermpje.
En dat werkte?
Dat werkte. Waarom ook? Omdat om 5:30 had je recht op je scherm. Dus dan hoefde je het me ook niet meer te vragen. Dus dat was de uitruil. Want wat we nu vaak zien, is dat kinderen vragen, mag ik dit of dat? En dat ze geen idee hebben wanneer wel en wanneer niet. Dus je bent dan overgeleverd aan de willekeur van je ouders. Nou, als iets verzet oproept, is dat het. Moet je het voorstellen op je werk. Je wil iets en af en toe zeg je leidinggevende ja en af en toe nee. En dat hangt af van de pet, hoe de pet staat van je leidinggevende. Nou, dan ben je er wel een beetje klaar mee. He, daar kom je in verzet. Terwijl als jij gewoon weet, 5:30... Mag ik het schermpje aan? En ik vroeg ook een tijd geleden, welke van dit soort regels thuis zou je nu overnemen? Hè, welke zou je meenemen? En tot mijn verbazing zeiden ze allebei, de 5:30 regel.
Tot welke leeftijd heb je dat volgehouden?
Want die jongens tot de middelbare school.
Tot de middelbare school, dus ja. Tot 12?
Tot 12, ja.
En daarna heb je het losgelaten?
Daarna, maar toen kwamen er ook andere dingen. Dus toen heb ik het inderdaad meer losgelaten. Ja. Ja.
Heb je het gevoel dat ze daardoor niet die verslavingsfuik ingezwommen zijn? Of,
ja, ik denk dat alle kinderen die verslavingsfuik ingezwommen zijn, of heel veel in ieder geval. Wij hebben dat, wat jij net zei, van als je gaat kijken hoeveel uur je daarop zit. Alleen voor jonge kinderen, die hebben nog zoveel andere dingen te ontwikkelen. He, met name in die eerste paar jaar, waarin je die sociale vaardigheid moet worden opgebouwd, waarin dat lichamelijk besef moet worden, al dat soort dingen die door de ervaring opgedaan moeten worden. Ja, nogmaals, als je dan andere dingen doet, dan loop je er een kans dat zich minder goed ontwikkelt. Nou, we weten dat bij de lichamelijke ontwikkeling, we weten dat ook. Dus er is wel een online sociale vaardigheid, he, die je ook moet leren. He, net zo goed als het gebruik van die van emojis en zo, hè? Dat is ook een soort sociale vaardigheid. Maar een deel daarvan, in de echte wereld, als we niet oppassen, rijdt dat in de wielen. Hè? Dus we halen nu hele klassen of hele scholen door sociale vaardigheidstrainingen heen. Ja, we kunnen ons afvragen, dus aan de ene kant is dat heel goed, aan de andere kant van, hey, waarom?
Waarom moeten we dat doen?
Moeten we dat doen? En misschien wel omdat het niet meer in het normale manier van opgang zit, dat je heel veel mensen tegenkomt, je conflictjes hebt en daar je sociale vaardigheid mee opbouwt.
Dus, belangrijke tip 1. Geef duidelijkheid over wanneer begrens.
Ja. Ja. Ja, precies. En maak die begrenzing voorspelbaar. Want voorspelbaarheid is veiligheid. Hè? Van, oké, dan weet ik. En zorg dat je ook iets teruggeeft. Hè? En dat is, na 5:30 hoef je het me niet meer te vragen. Of je hoeft het me nooit te vragen, want dat is gewoon helder. En dan ben je niet zo afhankelijk van hoe de pet van je vader of je moeder staat.
Nee, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Andere tip die ik even afleid uit wat ik eerder gehoord heb net, is begeleid het. Maak er iets van waar je ook bij betrokken bent. Ja, dat het niet een eenzaam... Ja, precies. Ja,
of kijk mee, of doe mee. He, dus maak het niet de vijand. Zo van, nou, dat is helemaal van jullie. En ik kom er alleen maar over praten als het een probleem is. Ik ben verder niet geïnteresseerd. Het is ook een onderdeel van het leven.
Oké. Mag ik zelf een tip 3 toevoegen?
Zeker?
Misschien in het kader ook van de eerste tip, die duidelijkheid. Maar reguleer ook je eigen gedrag. Als je aan tafel zit met z'n allen en je gaat zelf het schermpje pakken, ja, Volgens mij ben je dan verloren.
Ja. He, dus waar we het eerder over hadden, over die modeling. He, dus je doet na wat je in je omgeving ziet. En nou ja, helemaal gelijk, als je als ouder verslaafd bent, dan is het heel moeilijk om, of verslaafd klinkt meteen zo, maar als je als ouder jezelf niet begrenst, dan is het heel moeilijk om wel aan je kind te vragen zich te begrenzen.
Ja.
En inderdaad, aan tafel. En ik vond het ook niet oké, als we bijvoorbeeld met z'n allen televisie keken, dat ze dan op hun schermpje gingen. Want, hè,
dus dat ben je dan met z'n allen aan het doen.
Ja, nou ja, en zo kun je het allemaal een beetje uitgraven. Maar wees niet te bang, en zeker niet op jonge leeftijd, om wat grenzen wat stevige grenzen neer te zetten. Is er nog een ander voordeel, namelijk dat je op latere leeftijd wat meer hebt om weg te geven.
Ja, dat snap ik. Ik denk ook wel dat je tot 12, gaf je zelf ook wel aan, tot 12 is dat misschien wat makkelijker. Daarna gaan kinderen natuurlijk ook wel in hun eigen omgeving. En die trekken zich misschien wat meer terug, ook vanwege puberteit en zo. Dus wat vind je van problematisch schermgebruik bij 15-jarigen? Wat hebben ouders daar, wat kunnen ze daarmee?
Dan is het eigenlijk al uit de klauwen gelopen. En sommige kinderen zijn gewoon wat verslavingsgevoeliger dan anderen. Sommige kinderen zijn ook beter in de digitale wereld. Hè? Dus voelen zich daar veiliger dan in de werkelijke wereld. Om het daar dus over te hebben. En als je vindt dat het uit de klauwen loopt, om het dan toch ook echt, ondanks de weerstand, om het toch te begrenzen. Als je denkt, ja, maar dit normale leven gaat nu zo lijden onder dit. Hè? Dus we bijvoorbeeld, dus dat spelen hebben we het over gehad. Als er minder geslapen wordt. Hè, dus bijvoorbeeld, leg je telefoon beneden in een mandje als je naar boven gaat slapen. Of als we gaan slapen, dan kom ik de telefoons even halen. Of waarom ook? Omdat de middelbare school, als jij om 11:30 of om 12:30 of om 13:30, dus laat, nog berichtjes verstuurt, dan scoor je daar mee. Zo van, toen was ik nog wakker. Ja. Dus, en alles wat niet voldoende van binnen wordt gereguleerd, moet van buiten worden aangevoerd. Ja, daarvoor heb je ouders.
Overigens heb ik zelf al gemerkt, maar we leven natuurlijk in een gezin met maar beperkte hoeveelheid mensen waar je mee kan experimenteren. Maar dat kinderen, ook pubers, best aanspreekbaar zijn op de vraag van, is het wat jij nu doet, is het eigenlijk een probleem? En dus dat ze er geen weerstand aan kunnen bieden, maar dat ze het eigenlijk ook wel een probleem vinden. En dat je, als je dat gesprek aangaat, dat je dan ook een oplossing kan bedenken.
Ja.
En wat je bijvoorbeeld hebt, is dat je schermtijd kan reguleren door het scherm zelf. Instagram-tijd begrenzen op een half uur of een uur of zoiets dergelijks. Ja. Dus met een code erachter die het kind niet heeft. Weet je, dat soort. En ik heb gemerkt dat kinderen daar ook best gevoelig voor zijn, omdat ze ook wel ergens aanvoelen dat het een fuik is.
Ja, en zeker op het moment dat je ook nog vertelt, hè, dus dat er over is nagedacht, hè, dus dat eigenlijk word je gemanipuleerd. Hè, dus en wat stellen wij daar tegenover, tegen die kracht? Hè, dus een beetje actie-reactie. Vandaar zitten mensen te proberen jou zo lang mogelijk op te houden. Geef ons daaraan over. Of begrenzen we het dan omdat deze mensen proberen die grens juist zoveel mogelijk op te rekken?
Oké. Volgens mij hebben we een aantal tips, richtlijnen. Het zal het probleem niet meteen.
Nee, ik heb ook toen we het hierover zouden hebben, dacht ik, oh, dat wordt misschien wel een wat teleurstellende podcast. Omdat ouders misschien denken, dan moet ik dat doen. En dan gaat het weg. Hè, dus dit is misschien wel op het ogenblik het moeilijkste onderwerp. En waarom ook? Omdat er het meest ferme ouderschap eigenlijk voor nodig is. Hè, waarbij echt hele heldere grenzen stellen, met name op wat jongere leeftijd, echt het beste ouderschap is. Dus het is niet de duivel, want dan schieten we ons doel ook voorbij, maar we kunnen het niet laten lopen.
En ik denk ook wel trouwens dat, zoals we nu terugkijken op de jaren 70, waar potjes met sigaretten, glaasjes, stonden vrolijk uitgestald. Ja. Dat vinden we nu wel een beetje lachwekkend. We zitten nu ook in de eerste 10, 15 jaar van dat scherm, hè, van in ieder geval die telefoons. Dat we over 20 jaar terugkijken van wat hebben we gedaan? Wat hebben we het laten lopen eigenlijk? En dat er veel meer bekend zal zijn dan wetenschappelijk onderzoek over wat dit doet. Je noemt al een aantal dingen, maar dat nog veel helderder wordt.
Ja.
Verwacht jij dat ook? Of is dit? Nee?
Nee. Ik denk dat die krachten zo groot zijn en de belangen zo groot en het zo in het hele leven zit, dat het zou mooi zijn, omdat er dan enige realiteitszin gegroeid is. Zo van, oh, wacht even, wat hebben we eigenlijk in huis gehaald? Maar ik help het je wel hopen.
Maar goed, de sigarettenindustrie was ook een hele krachtige lobby,
ja.
Oké.
Nee, maar dat is anders. Omdat je kunt besluiten, net als eetverslaving moeilijker is. Want je moet eten. Het is zo in het leven zit eten. En dus is het heel moeilijk om van een eetverslaving af te komen. Omdat je hoeft niet te roken.
Ja,
en hier wordt het zo'n onderdeel van het leven. Dus dat is een tegenwerkende factor. Maar goed, ik hoop het wel.
Ja, en we kunnen inderdaad niets beweren dat het beste schermgebruik is geen schermgebruik. Nee, dat is natuurlijk wel echt een integraal onderdeel van ons leven geworden. Oké, nou, ik hoop eigenlijk dat we luisterende ouders toch iets hebben aangereikt.
Ja, wederom. Zorg voor de pretkant door mee te doen en het niet te vijand te maken. En ook de grensstellende kant. Maak je geen nare vader of moeder.
Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis en Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast@018.nl. 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.